Dit is de podcast van
Omroep Friesland.
Hoofdstuk 1. Zorgeloze jaren. Haha, ik moet altijd erg lachen als ik deze foto's zie. Die bril. Ik ben nu een jaar of 5, schat ik. En zo te zien had ik niet heel veel zin om naar de camera te lachen. Zou papa de foto gemaakt hebben? Ik weet het echt niet meer.
Het verdrietige van het verhaal van mevrouw Frank, die hier krijgt, is haar zus Anne een dagboek. En dat is net bewaren bleun, wie er net weer het bedaren is. Maar ik ga inderdaad bezocht ieder hoofdstuk te eindigen mij een soort van dagboektekst. En natuurlijk vertel ik voor het begin dat het net echt is. En dat zeg ik aan het eind nog een keer. Maar ik heb bezocht bij al die hoofdstukken toch een beetje in haar hollen en in haar hart te kroepen van wat Susie de mogelijke wijs oor zijn haar of skreun haar. En die kist belustreert terug mij een QR-code te werken. Dan komt die Spotify uit.
Ja.
Dus het boek in Sisse is van 95% non-fictie. Het is in gewerking met de Anne Frank Stichting tot stand komen. Dus mensen die het lezen, mij de vernuut gaan dat het al hier klappert. Maar die 5%, dat binnen de dagboekteksten. En dat haak ik eigenlijk vooral in, omdat ik van jongere lezers, het is eigenlijk bedoeld voor, dit was is tien, over tof, dat viertje, nou ja, tot 100. Om die zo dicht mogelijk op de hoed te komen.
Hoe dreig is het eigenlijk om je in te leven in zo'n jonge dame die in zulke moeilijke omstandigheden zit? Er is natuurlijk wel informatie over hun omstandigheden, maar in een holle kroepen?
Ja, dat is bijna onmogelijk. Ik zit wel eens tien ben op squal, hè? Ik kom prot op squal. Dan zit ik meestal zitten altijd van, ik weet hoe het is om ben te wezen, want ik ben ik ben west. Dus ik zoek ze kennen, ik weet hoe het is om 18 te wezen, want dat ben ik ook west. Maar dat is flauwkul, want dat vierten we. En dan hebben we dan het eerst door dat hele moeilijke orenstik. Dat het oorlog is, dat het honger haast, dat het bang bist. Dat er altijd een dreiging is, dat het oppakt west, dat het vermarrewerk is. Dat ik geen idee haast west dan hen ik geeft. En als het bij hij te meblen ook is, en bij die zus. Nou, dat zijn dingen die ben natuurlijk haast net in te veel. Dat heb ik wel bezocht. Ik ging daarin echt, nou ja, tot de grenzen van mijn eigen ziel. Maar dat is natuurlijk eigenlijk volstrekt onmogelijk. Dat realiseer ik niet. En toch denk ik dat dat moet. Ik ga hier een hele bijzondere fonds dienen in dit proces. Want ik hier voor een eerdere titel contact gehad met Ernst Verduin. Ernst Verduin, die hier verkering met een famke die ik in een vorig boek beskreun heb. En Ernst Verduin, die had ook een boekskreun. En ik hier dat boeken nog eens heb. En daarin leesde ik dat zijn zuske, Wanda Verduin, een dagboek bijhouden hier. In precies dezelfde periode als dat Margot op het Joods Lyceum ziet. Ze ziet een beeld qua in de klas. En dan weer met jouw famkes. Dus ik dacht, hé, het zou best wel eens kennen dat op een of andere manier iets van Margot in die dagboeken staat. Nou, in contact met de familie van Ernst Verduin en in contact met de Anne Frank Stichting heb ik toen die dagboeken inlezen kind. En dan wilde inderdaad een paar keer melding maken van Margot. Maar ik hoor ook wat meer lezen over de dynamiek in die klas, hoe dat toen wie. En dat, dichterbiek is daar net komen. Dus dat is dan gewoon heel dierbaar en heel mooi.
Sinds we in Amsterdam zijn komen wonen, wil mama vaker naar de synagoge. Mama heeft heimwee. Dat zegt ze niet, maar dat is zo duidelijk als wat. Ik ga dan met haar mee. Papa en Anne blijven meestal thuis. Anne is te rusteloos.
Een heel soort foto zien.
Ik denk dat het vooral het echter maakt. Ja, het komt dichterbij, want het is een famke zoals doe. Of een jongere zoals doe. En maar gewoon een lach om de lippen. En gekkigiet uit te halen en op squallen zitten en een rapport krijgen. En ja. Het is een gewoon leven wat op een abnormale manier eindigt. Dus ik denk dat het fotomateriaal dat vooral ik uitdrukt. Maar het is natuurlijk ook een bewuste keuze om het hele verhaal te vertellen. Wie hier nu is echt beperken kind tot de Tweede Wereldoorlog of tot het uitbreken van de oorlog en haar deeën. Maar wie vond het belangrijk om juist dat onschuld, en die onschuld, het jonge leven te letten, wat goed weer. De ouders van Margot en Anne, die wien welgesteld, die wien het goed. Mooi hoes. Mooi boartes geworden, fijne vriendjes en vriendinnetjes, goede familierelaties. een heel waardevol, fijn leven tot de oorlog uitbruts. Maar Go Frank, wie talenteert, wie heel intelligent, die doen al je sporten. Dus je had gewoon een goed leven gehad. En tot de oorlog uitbruts. Mm. En als dat stuk voortleest, dan wordt het verhaal van een jonge vrouw en een noodlot. Terwijl juist dat eerste stuk, denk ik, ek maak het tot het sabot binnenkomt. Yeah. Want het kind ons ek ook komen, tot op eens de wereld omslaat.
Hoe reageerde Ben over het algemeen op die verhalen? Hè? Want hij heeft volle meer schreven.
Ja, dat is eigenlijk heel interessant. Want ik had dus ook het verhaal van Anne Frank op schreven, wat natuurlijk correct zo ingrijpend is als dit verhaal van Margot. En wat dan blikkend doet, is dat de leeftijd van de Ben heel erg van belang is. Als je een jongere Ben, dit is een Ben van 10,5 jaar. Die zei, dit is het verhaal van een famke heel lang lien in een hele vreemde oorlog. En die kinderen dat van zich afkomen. Terwijl Ben die iets ouder werden, middelbaar scholieren, ik kom ook op middelbare school, die ben volle meer bezig met de vraag van ja, maar wat het er nou oorlog in mijn leven ontstaat? En hoe stien ik er dan zijn oor? En wat had ik opeens de vijand ben?
Soms weet ik niet wat ik voel. Soms weet ik het wel, maar kan ik er geen woorden voor vinden. Ik zou kunnen zeggen dat ik bang was in de uren die volgden op de arrestatie. Maar bang is te klein. Je kunt bang zijn voor spinnen, een muis of een onvoldoende. Maar wat ik toen voelde was anders. Het was bang in de vergrotende trap. Bang, banger, bangst.
Wat ik wel mij krijg soms is dat ze zeggen, goh, wer die Anne Frank? Dit is dus net Anne Frank, dit is Margot Frank. Maar net voor niks hebben we als ondertitel van het boek van Margot Frank Uit de schaduw van Anne. Want er zit natuurlijk wel iets in dat de verhaal van al die oorlogsslachtoffers soms wat in de schaduw dreigt te rekken. Altijd maar over die Peer Grutte symbool gaat. Dus wie wonen haar nou eens uit de schaduw halen en haar in de spotlight zetten. Ja. Als symbool voor al die meisken die het zo volle minderjaren.
Waarom bist ze fascineerd? Waarom doet dit?
Nou, ik denk dat het oorspronkelijk begonnen is bij mij met Etty Hillesum. Ik heb voor het eerste dagboek lezen toen ik een Iris 18 weer. En ik haalde daar toen hele oren dingen uit als Jure Tedij. Maar daar is mijn fascinatie begonnen. Ik ben toen afgestudeerd, zo'n 25 jaar geleden, in de godsdienstpsychologie op de vraag in hoeverre het Etty Hillesum beïnvloed is door Carl Gustav Jung in het denken over goed en kwaad. Nou, toen, he, dat ben al van die thema's, ja, dat rek het me. En toen had ik wat hier een letter in 2009 een boek maken hoe helden, hoe meisjes die dingen die in haar hebben, hoe het profijt van haar. Dus zich inzet had in kinderarbeid, verjochten van famkes, nou, dat soort thema's. En dan zit ik een verhaal in hoe Anne Frank. En dat is wie de Anne Frank Stichting te lonen kwam. En die constateerden toen dat de Ben die naar het Anne Frank Hoes komen, naar het Achterhoes komen, die werden steeds jonger. Toen ik jong weer, ik ben zo'n 50, toen weer dat in mijn herinnering middelbare squallen staf. En Jutterij, Jere Ben, soms al op 19-jarige leeftijd over de Tweede Wereldoorlog en krijg je nog vragen. Maar dat dagboek van Anne Frank is voor die leeftijd veerste moeilijk. Net alleen nog omdat de taal oud is, maar ik omdat ze zich bezighoudt met onderwerpen die van CNN nog net van toepassing binnen. Dus toen had ze me vregen, kist dat verhaal laagdrempelig vertellen. Het hele verhaal van Anne Frank. En zij is dat baltje begon te rollen. Dus dan had ze dat een keer dien. En dan merk ze dat het onslaat. Ik heb voor dat boek ook een aantal grote reizen meidje mochten. Ik ben in Venezuela geweest, in Colombia, in Brazilië. Daar heb ik oorlog verteld door Anne Frank. Dus dan merk ze ook dat het verhaal net alleen nog voor u van belang is, maar ook in het boeteland. En dat men derde weer hele oren dingen uithelt. Dus daarmee is dus maar dat hele verhaal van mij wel meer levengang. En toen er vervolgens een vraag kwam van kist ik eens de verhalen van de vrienden en vriendin van Anne Frank opschrouwen. En een aantal daarvan nog leefden. En ik daar een relatie mee opbouwde. En bij hun hoe de vlier kwam. En ja, dan ja, die verhalen die worden deel van die identiteit op een gegeven moment.
Maar thuis wordt het er niet gezelliger op. Dat zeg ik niet om zielig te doen, want er zijn ook echt veel redenen om bezorgd te zijn. De minst belangrijke misschien, maar toch, Anne. Wat kan zij mama het bloed onder de nagels vandaan halen, zeg? Ze kletst aan één stuk door, moet haar zin krijgen, of anders. De enige voor wie ze wat respect kan opbrengen is papa. En die is natuurlijk veel aan het werk. Dus ik probeer haar een beetje rustig te houden.
Een beer van haar vriendin na de oorlog hoe leeft. En die had na de oorlog ik wel een getuigenis naar Arlijn. En die getuigenis die mocht ik dus ik lezen. Hè. Dat zit dan in dat archief van de Anne Frank Stichting. Maar zie je eigenlijk in een protte opzicht net je ongestelde van Anne.
Bedachtzaam.
Heel bedachtzaam, heel zorgvuldig, heel verantwoordelijk. Echt een, wie soms is een beta. Ja, in mijn jonge jaren is een campagne. Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Hè, om vooral die beta-kant. Nou, de gedachten binnen dat als ze de oorlog overleeft hier, dan heeft ze waarschijnlijk medicine gestudeerd of zij iets. Het weer een hele verstandige, intelligente jonge vrouw. Fijngevoelig ek. En ze houdde heel erg rekening met haar ouders. Ze voelde heel goed aan wat de spanning was in de oorlog. En waar Anne dan toch altijd nog wel wat drama koeën en aandacht opeiste. Wie ze juist heel erg van ja, minheid en men maken nog een holle. Uiteindelijk ben Anne en haar zus. Anne en haar zus. Ik toch het er zelf hekken. Het Margot en Anne, die binnen together. Margot en haar jongere zuske, die binnen uiteindelijk together, notabene, together. Die zijn naar Bergen-Belsen transporteert. En het kind dat ze daar in alles op qua vers houden. Dus Margot had tot het laatste op haar lietse zuske passen wonen. En dat zijn hele ontroerende getuigenissen die Sterro leest. Dus waar ze als Ben, als famkes, behoorlijk maar qua botsen, dat lees ik in het dagboek, kreeg Anne Geendewij die onderdoek meer waardering voor haar oudere zus. En ja, had ze in de kampen ook gruwelijk op elkaar past.
Te aanbesluiten leid je een dichtbundel, Fadi. Om het begin van het boek van Margot. Stiet een van de gedichtjes daaruit? Wat is het verhaal achter deze dichtbundel?
Ja, dat is wel speciaal. Een vriendin van Margot Frank, die is toen ze in contact kreeg in Koer met Margot, is naar haar huis gegaan en had toen ontdekt dat het huis leeg weer, of tenminste dat de familie voort weer. En ze is toen de slipkamer binnen ran van Margot en Anne en had daar als onteken een dichtbundel mijn naam. Dit weer een Joods vriendinnetje die op haar klompen onveelde, of onderdoekt, of oppakt. Dus dit soort was het laatste moment waar ze kennen dat ik een ontinken mijn naam ken. Dat had ze dingen. Ze had een dichtbundel mijn naam. Nieuwste dichtkunst heet dat. En er zit een gedicht in, dat heet De Verlatenen. Van een dichter die Jo Landheer heette. En ik haal inderdaad in van de strofes uit dat gedicht mij nam als een soort van motto in het boek. En dat gaat als volgt. Die met ons in dezelfde kamers woonden en met ons samen waren dag en nacht. Hun wangen waren zacht en warm aan de onze, zijn nu voor altijd van ons weggebracht.
Nou, dat is bizar eigenlijk, hè, dit.
Ja.
Want dit is volle ouder misschien leuk.
Ja, dit hier Margot. Dus dit is een bundel die zie een ier of oorlier voordat ze uiteindelijk in de onderdoek ging. Had ze dat kocht. Dat is echt nog zoiets. Het weer een heel belezen famke. Dit is het soort van poëzie die famkes van 16 jaar te daar net lezen. Maar ze lezen dat. Hmm. Dus ik vond dat heel bijzonder. En ik een foto kregen van die vriendin. Mij die dichtbundel en toen had ik die dichtbundel op Snorrekind. En vandaar dat ik dacht, dat is een mooi motto.
Hoofdstuk 11. De kampen. Ik kan niet meer spreken. Ik heb geen woorden meer. In de ogen van mama zie ik mijn vermoeide lichaam. Ik ben de arm die ik om Anne geslagen heb. Ik ben de benen die mezelf met moeite overeind houden. Margot Betty Frank. Ik zeg het tegen mezelf om mezelf niet te vergeten. Margot Betty Frank, 18 jaar. Margot Betty Frank, geboren in Frankfurt am Main. Margot Betty Frank, dochter van Otto en Edith, zus van Anne. Margot Betty Frank, vriendin van Jetteke, Barbara en Therese. Maar wie kan dat iets schelen? Ik ben niemand, niets. Ik ben mijn kapotte ziel. Ik ben de gebrokene.